Goedemiddag. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten en mensen die meeluisteren ook van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Somer ons voor. En de collecte voor deze middag is bestemd voor straatpastoraat in Utrecht. Deze avond is er een 16-plus vereniging. En ze hebben als onderwerp: doe wat je wilt, maar doe het wel samen. Volgende week zondag 12 januari zal in de ochtend en in de middagdienst het heilige avondmaal worden gevierd. En de bloemen, die willen wij graag geven aan Broede Sietsma. De kijkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente. Van harte God zegen toegewenst voor het nieuwe jaar. Het is wel een paar jaar geleden dat ik hier mocht staan. Als je naar Brabant gaat, ben je gewoon uit beeld, denk ik. Maar nu ben ik met emeritaat en nu mag ik nog een keer komen. Dank u wel. Ik wens ons een goede dienst. Na de begroeting zingen we een paar versen van het gebed van de Heer. Uit het gereformeerde kerkboek, gezang 181, vers 1, 2 en 4. Laten we gaan staan om eerst een stil moment te hebben. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de heerser over de vorsten van de aarde.
Thank you.
Laten we bidden. Heer onze God, we danken u dat we u opnieuw mogen ontmoeten op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Om het van u te leren hoe te leven. U die ons de weg wijst. U die ons ook op de gids wijst, die ons voor wil gaan. Geef dat we hem dan ook volgen, onze Heere Jezus Christus. En wilt u ons daartoe kleden met zelfverloochening, om het volgen vol te houden, ook in het nieuwe jaar. Heer, we bidden u om uw zegen over deze dienst. Kom met het evangelie. Wilt u ons uw geest geven om uw woord te lezen en te begrijpen, om en het oor en het hart voor u te openen. Dat bidden we u in de naam van onze Heer. Amen. We lezen uit het heilige woord van God. Lucas 2, het slot van het kerstevangelie. Lucas 2, vers 41 tot 42. En we zingen daarna Psalm 27, vers 3 en 6.
Lucas 2, dan staat boven de 12-jarige Jezus in de tempel. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem: Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Thank you.
De preektekst is Lucas 2, vers 51. Niet de tweede zin, maar de eerste zin. Hij reisde met hen terug, de Heer Jezus, als 12-jarige jongen, reist met zijn ouders terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Er is een mooi lied gemaakt naar aanleiding van deze geschiedenis. Liedboek 519, Gij die de ster van David zijt. Laten we dat na de preek zingen. Gemeente van de Heere Jezus. Dit is Jezus' eerste optreden. Zijn eerste publieke optreden. Dat was dus reeds hier en nu. En de Heer is nog jong. Een jongen van 12 jaar. En na dit eerste optreden lijkt het eerst een tijd stil te vallen. En pas op zijn 30ste verschijnt hij opnieuw om dan niet meer van het publieke toneel te verdwijnen. Laten we reeds naar hem kijken. Ja, kijk niet aan hem voorbij, die jongen, 12 jaar. Kijk niet aan deze jongen voorbij. Dit is zijn eerste les, zijn eerste publieke onderwijs. Deze jonge, Jezus is zijn naam, Jezus van Jozef en Maria, hem preek ik u. De jonge Jezus van Jozef en Maria, hij geeft ons hier het goede voorbeeld, punt 1, en hij wijst ons de goede weg, punt 2. Ik preek u de jonge Jezus van Jozef en Maria. Hij geeft ons het goede voorbeeld en wijst ons de goede weg. Bent u de jaarwisseling een beetje goed doorgekomen? Ik heb de nacht doorgebracht in de auto. Samen met mijn hondje. Ja, het beestje was al dagen van slag. En op de Oudjaarsdag kon hij geen rustplek vinden in mijn huis. De bommen ontploften onder mijn raam. En na de oudejaarsdienst ben ik onmiddellijk weggegaan. 9 uur, stel je voor. En ik heb mijn rondjes gereden over de snelweg. Gorkum, Zaltbommel, Gorkum, Zaltbommel. Ik dacht eerst een stil plekje in de Biesbos te vinden. Het was daar ook donker. Niemand te zien. Maar de explosies vanuit Werkendam maakten mijn hond ook daar onrustig. Dus ik maar rijden totdat ik om 1 uur van mijn vrouw het sein kreeg. De straat is veilig. Het was niet anders dan andere jaren. Dit was ook niet anders dan andere jaren. Die explosie van anarchie. Met nog meer materiële schade, 15 tot 20 miljoen. Veel persoonlijk letsel, oogletsel. De vele bedreigingen van de hulpverleners. En opvallend, het toenemend aantal jeugdige vandalen. Minderjarige, vroege tieners. In Utrecht werden van de 38 arrestaties 23 minderjarigen opgepakt. En ach, het drama van de flatbrand in Arnhem. Hoe oud waren die jongens? 13 en 12. Gemeente, ik vraag om uw aandacht voor een 12-jarige jongen. En kijk eens naar zijn gehoorzaamheid. Ja, is dit niet Jezus, die bijzondere jongen, een heilige jongen? Hè? Kijk, zo'n jongen tussen Jozef en Maria. Een jongen, maar als je naar zijn gezicht kijkt. En wat heeft hij om zijn hoofd? Net zoiets als zijn moeder. Ook zijn moeder is bijzonder. Heilige maagd. En haar zoon nog iets meer bijzonder. Wat hij om zijn hoofd heeft is een kroon. Ja, dit was niet zomaar een jongen. Vergis u niet. Jezus is mens geworden als wij, zonder zonde. Maar mens als wij, kind onder de kinderen, jongens onder de jongens. Ik heb nog een plaatje. Zo'n jongen, denk ik, die wel eens wordt toegesproken door zijn vader en hier door zijn moeder. We weten niet veel van zijn jeugd, maar geloof, het was een normale jeugd. We zien in deze geschiedenis een jongen die met zijn vader en moeder op reis gaat, van de dorp naar de stad. De jongen wordt vermist. Het duurt even, nou ja, even. 3 dagen. Na 3 dagen wordt een vermissing opgemerkt. En deze heus heilige jongen, maar hij loopt dus niet gedwee aan het handje van vader en moeder. Hoor hoe zijn moeder hem verwijten maakt. Gemeente, ik houd u niet een heilig boontje voor ogen. Ik preek u niet een moralistische boodschap. Gehoorzaamheid. En deze gehoorzaamheid is niet maar een vrome deugd. Het is voor deze gewone en toch ja bijzondere jongen een keuze geweest. Hij, Jezus, 12 jaar. En hij kiest hiervoor gehoorzaamheid. En ach, zo beschouwd valt het niet onmiddellijk tegen. Want wie toch is deze jongen, dit kind van Maria, ontvangen van de geest, bezongen door de engelen, en een stem van de hemel riep, de heiland is geboren. Deze jongen is de redder. En zien we hem dan zo hier van het toneel verdwijnen, dit kersttoneel. Ja, dit is het kersttoneel dat ons weer heeft geboeid. En wat hierop gebeurt, dat ontroert de wereld. Het maakt ons blij, het geeft hoop. God, dit is uw redding voor alle volken, zingt de oude Simeon. Sindsdien horen we 12 jaar niets van deze redder. Maar let op, nu, heden, kijk eens, Jozef en Maria, opnieuw, als in de tijd van Advent, opnieuw verlaten ze hun stad Nazareth en ze gaan op weg nu naar Jeruzalem. Jezus is erbij, kijk, daar komt onze redder. Gaat het nu gebeuren? We zijn in Jeruzalem. En we zien iets bijzonders, ja heus. Jezus, 12 jaar. En kijk hem daar eens zitten. Die jongen. Niet zomaar een jongen, nee. Is hij wel echt een jongen? Hij zit in de tempel tussen de geleerden, tussen de grote theologen. En deze Jezus, hij maakt indruk. De schriftgeleerden, ze staan versteld van Jezus' kennis en inzicht. We wisten het, deze jongen is bijzonder, heilig en het lijkt er hier en nu uit te komen. Is het begonnen? Zie, hij maakt zich los van zijn ouders, moeder Maria. Jouw mooie en grote taak zit erop. He, je zoon, jong nog, maar hij is je nu ontgroeid. Hij is boven je uitgegroeid. En ook jij gaat het nu meemaken, Gods reddingswerk. We zijn in Jeruzalem en Israël, de wereld. Hoor, we gaan het beleven. Nee, dus gemeente. Na deze opvallende gebeurtenis valt nu eerst de doek. De voorstelling is voorbij. Jezus stapt van het kersttoneel. Hij is weer zoals wij. Zie, een jongen voegt zich in het gareel van het gezin. Voorlopig zullen we niets van hem horen. Lieve mensen, we hebben weer kerstfeest gehad. Het verwachtingsvolle feest. Ineens is het voorbij, niet? We hebben zo'n drukte gehad, al die voorbereiding. En dan is het ineens voorbij. We gaan weer naar school, aan het werk. Wat toch is er gebeurd? Is er wat veranderd? De jaarwisseling was als de vorige jaarwisselingen. Heftig. Met nog meer ellende dan voorheen. Is er wat veranderd? Is Jezus heus de redder van deze wereld, daags na nieuwjaar? Schrikken we van het bericht vanuit Amerika, die actie in Iran en de commotie die is ontstaan, de escalatie die dreigt, komt er oorlog? We hebben het feest van de vrede gevierd. Wie toch is Jezus? Johannes wekt verwachtingen als hij zegt: hij die na mij komt, hij komt met een bijl, hij komt met vuur en de geest. Is dat deze Jezus? Deze jongen nog. Deze jongen nog die, ja, moet je horen, hij doet hier maar niet wat toch van elke jongen wordt verwacht. Jij, je hebt geen keus. Joh, zo jong als je bent, kom. Vaders wil is wet. Jij gaat weer gewoon met ons mee. En kijk, ook Jezus gaat weer gewoon met zijn ouders mee. Ach, wat is hier gewoon. Ik zei u, Jezus, hij is bijzonder. En hij kiest hier voor gehoorzaamheid. Er is heus iets gebeurd in die tempel. De jonge Jezus, zoon van Maria, is zich daar bewust geworden van zijn hoge afkomst. Zijn dure roeping. Hij heeft daar de zoon van Maria en Jozef. Hij heeft daar de stem van zijn hemelse vader gehoord. Die hem daar heeft verteld van zijn heilige wil. Jij bent de redder van de wereld. En Jezus, Hij aanvaardt vaders wil. En kijk eens, dan gaat hij zo de tempel uit. Hij gaat mee met zijn ouders. Inderdaad, aan moeders hand, onder vaders appel, terug naar Nazareth. En daar zal hij zich bijna 20 jaar voegen in het gezin. Zijn ouders voortaan gehoorzaam. Het is zijn keuze. Zo begint hij zijn grote werk. De redding van de wereld. Gemeente, het begint met gehoorzaamheid. En het zal hem kenmerken. Heel zijn reddingswerk is gehoorzaamheid. En het is dus niet een gehoorzaamheid die hij als vanzelf bezat, de slijmerige volgzaamheid van een heilig boontje. Hij heeft, zegt Paulus later, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Een gehoorzaamheid die hem duur kwam te staan. Het bracht hem lijden en dood. Opnieuw is het dus niet teleurstellend. Ja, er zijn er die zich ergeren aan deze Jezus, hè, die deze weg kiest van zijn werk. Waarom is hij niet hier op dit moment, op deze prachtplek, in die stad, de tempel? Waarom is hij niet uit de kaders en uit de kluisters van zijn omgeving gebroken om zich ineens te ontwikkelen tot de grootheid die hij toch is, onze verlosser? Onze koning, onze Heer, hoogverheven boven elke kracht en macht in hemel en op aarde. Wie begrijpt dit? Wij willen macht zien. Wij willen een grootheid zien. De wereld wil Trump, Poetin, Erdogan, Bolsonaro, die Chinees Xi en Jezus. De koning van de koningen. Hij kiest voor gehoorzaamheid. Zie hem gaan aan de hand van zijn vader en zijn moeder. En gemeente, dit hebben we nodig. Precies dit hebben we nodig. Gehoorzaamheid. Onderdanig zijn. En wel aan het gezag boven je. En ook aan elkaar. Ontbreekt dat niet aan onze manier van samenleven? En breekt dat niet de samenleving op? In de Oudejaarsnacht hebben we maling aan de wet, de politie en ook aan elkaar. Ik zat met mijn hondje in de auto. Ik las van een mevrouw die met een hondje op straat loopt. En het beestje is bang. Ze ziet jongens bezig met het vuurwerk. Ze gaat naar die jongens toe. Ze zegt wat. Ze komt met een blauw oog thuis. En het begint al vroeg, deze mentaliteit. Minderjarigen. Jongens rond de leeftijd van Heer Jezus. Wat zegt dit trouwens van de ouders? Van het gezin? Wat zegt dit van de opvoeding? Het verbaast niet dat in 2019, als het woord van het jaar is verkozen, weet u dat? Het woord boomer. Hè? Het woord van de jongeren voor de ouderen. Hè? Wat heb ik met jou? Je bent voor mij niet interessant. Ik luister niet naar je. Ik luister naar mezelf. Gehoorzaamheid. Dat is hier de les van de tempel. De eerste luisterles van God, de hemelse vader van de zoon. En het is zijn zoon die het al eerste moet leren, Jezus. Luisteren naar God en naar mensen. Niet eerst naar jezelf. En gemeente, hij luistert naar zijn ouders, naar mensen, straks op het dorp, in de streek waar hij woont. Hij luistert thuis naar vader en moeder. Hij luistert buiten, op straat, naar de mensen. Hij gaat luisteren. Hij gaat 20 jaar luisteren naar wat de mensen vertellen van hun, ja, van hun leven, van wat ze mankeren, van wat hen bedreigt. En het bedreigt hem. Het brengt hem aan het kruis. En daar moet het ook op uitlopen. God de Vader vraagt zijn zoon de gehoorzaamheid van het kruis. Het is begonnen, Jezus' reddingswerk. Zullen zijn ouders het hebben beseft? Straks steekt vader Jozef de huissleutel in de schamele deur van zijn eenvoudige woning in een stad niet groter dan het dorp waar ik nu woon, Nieuwendijk. En toen u vertelde dat ik daar ging wonen, was de eerste reactie: Nieuwendijk, wat gebeurt daar? Zo'n plek. Op zo'n dorp is Jezus begonnen. In een huisje, in een gezinnetje, vader en moeder, ach kijk, hun eerste kind. Nog eens, zullen ze het beseft hebben? Wat? Dat met de entree in dit huis, na deze reis, na het gebeuren in Jeruzalem, dat hier in dit gezinnetje Gods koninkrijk nabij is gekomen. Ook dit kan je verbazen en ergeren. Het vraagt om geloof. Het geloof dat begint met gehoorzaamheid. Dat zal Paulus straks leren aan de gemeente in Rome. Ik kom met gehoorzaamheid, zegt hij. En wie dan luistert en gelooft, die ziet het. Jij gaat zingen. Gods koninkrijk zal in glans verschijnen. Nee, die glans is nog geen werkelijkheid. We zien een gewoon gezin, of nou ja, gewoon. Dit gezin van Jozef en Maria is wel op een bijzondere manier gevormd, hè. Hebben ze het zo kunnen bedenken? Herinner u, op een dag komt Maria bij haar verloofde Jozef met een heel apart verhaal. Ik denk dat ze hem het gewoon heeft verteld. Ik heb bezoek gehad van een engel en die heeft mij gezegd dat ik zwanger zal zijn van de Heilige Geest. Ik denk dat ze dat Jozef gewoon heeft verteld. En dat Jozef, die rechtschapen was, dat hij haar op haar woord heeft geloofd. En dat hij, toen hij bedacht, ik moet van haar scheiden en dat doe ik dan maar in stilte. Dat was vanuit deze overweging. Maria is zwanger van de Heilige Geest. Maria behoort een ander toe. Maria behoort God toe. Ik moet verdwijnen. Nee, Jozef, zegt dan een engel in een droom. Jij moet met haar trouwen. Want je zult de vader zijn van dat kind. Heel gewoon. Ach gemeente, wat is hier gewoon? Wat is gewoon aan het gewone leven? Laten we daar eens even over nadenken. Denk eens na over, ja, over het bijzondere van je eigen leven. Hè? Hoe dat ooit is begonnen. Hebben wij het zo kunnen bedenken? Jij, je bent eens geboren, verwekt door je vader bij je moeder. En toen was je lid van een gezin. Bedenk het eens. Het is zo bekend. Heel normaal. Wat is hier normaal? Voor een adoptief kind is het vreemd. Een vondelingetje kent dit niet. En dit abnormale is zomaar een probleem. Wat is het toch? Een jongen wordt verliefd op een meisje. Ze verkeren met elkaar. Ze dromen. Ze trouwen. Ze krijgen een kind. Ze krijgen een kind, hè? Ja, want hoe gaat dat? Kun je dat organiseren? Kun je dat ambiëren? Wij willen zoveel kinderen. Kun je het plannen? En zeggen we dan, zo had ik het ook luisterend naar mijn gevoel voorgesteld. Ach, het gezin, gemeente, het staat onder druk. En ik vraag u daarom, denk er even over na. En probeer dan ook eens onderscheid te maken van hoe het gezin in onze tijd wordt gezien en beleefd. En hoe het ooit in de gedachten van God is opgekomen. Hoe hij het heeft bedoeld en beschreven. En hoe het dus werkelijkheid was in het timmermanshuis van Nazareth. Daar woonde de heilige familie. Wij luisterend allereerst naar ons verstand en ons gevoel. We denken alles te kunnen maken en dan willen we het natuurlijk goed maken, hè? Perfect, de perfecte relatie, het perfecte huwelijk, het perfecte kind en het perfecte gezin. Intussen blijkt de imperfectie. En er zijn er die ervoor terugdeinzen, ik trouw maar niet. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Relaties worden niet volgehouden. Er zijn steeds minder vaste relaties. Er is een groeiende gezinsproblematiek. Enorm, hè. Wat een leed in zoveel gezinnen. Vraagt een organisatie die hulp probeert te bieden aan pleegkinderen. Er zijn vragen over het klassieke gezinsmodel. Er is een groeiende praktijk van 3 en zelfs 4 oude gezinnen. Ach, zou de groeiende gezagsproblematiek onder jongeren, en ze zijn dus nog heel jong, iets te maken hebben met wat wij in onze tijd van het huwelijk en het gezin maken. Naar ons idee en ons gevoel. Het is een luisterproblematiek. We luisteren naar onszelf. Niet naar God, niet naar elkaar. En kijk nu eens naar Maria, Jozef en het kind. Het is ooit begonnen met liefde, verliefdheid. En het wederzijds voornemen, ze waren verloofd. Wij willen trouwen. Zo doe je dat als je van elkaar houdt en wilt samenleven. Luisterend naar God en naar elkaar. O, dit huwelijk kon niet worden gepland. Laat staan deze vorming van dit gezin. Dit kind, Maria, heeft hem ontvangen. En het jonge meisje stelde zich meteen ontvankelijk op. Nederig, ik, Heer, ben uw minste dienares. En Jozef, die eerst dacht te luisteren naar zijn eigen geweten, hij luisterde tenslotte naar de engel en hij had al geluisterd naar Maria. Hij respecteert haar verhaal. Hij neemt haar tot vrouw. Nee, hij neemt haar niet tot vrouw. Hij gaat op de knieën. Hij ontvangt Maria. En zo is het. Hè? Zo is het. Ook voor ons. Wat zouden we elkaar claimen? Wat zouden wij nemen? Neem ik jou, neem jij mij en samen nemen we kinderen. En we gaan die uitzoeken. Hè? Voor een heel geschikt moment en volgens een heel verantwoord keuzesysteem. En dan zeggen we perfect. Dit voelt goed. Gemeente, zo zal het leven niet gelukkig worden. Dit vraagt om problemen. Problemen die een gezin bedreigen, de samenleving ontwrichten, en zulke grote woorden moeten we spreken die de wereldvrede bedreigen. Het begint in het gezin. Het is ooit in een gezin, het eerste gezin, begonnen. Kain slaat Abel dood en het gezin van de eerste mensen spat uit elkaar. En we zien sindsdien velerlei gebroken gezinnen en gespleten samenlevingen. En als dan Jezus, onze redder, zijn werk nadrukkelijk begint in het gezin. Zie, hij begint. Hij kiest voor een begin van zijn werk in het gezin. En hij neemt er de tijd voor. Het is veelzeggend. Het is ook historisch herkenbaar. Want ook vanuit het eerste notabene gebroken gezin begint God zijn eerste verlossingsinitiatief. In plaats van Abel wordt Seth geboren en Seth verwekt Enos. Denk ook aan de gezinsvorming, menselijk zwak. Maar God grijpt elke keer weer in de gezinnen van de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Nee, neem het gezin van Elkana, dat vreemde gezin. Zijn 2 vrouwen, Peninna en Hanna. Peninna heeft kinderen, Hanna niet. En die duivelin Peninna, ze tart de kinderloze Hanna. En ze gaat huilend naar haar God in de tempel, valt er op de knieën. Ze bidt om een kind en ze ontvangt een kind. Samuel, van de Heere gebeden. En dan gaat ze met dat jochie als die aan de borst is ontwend. Hoe oud is die? 3, 4, misschien wel 5 jaar. Dan brengt ze hem naar de tempel. En het eerste wat we dan van die jongen zien, zo staat het in 1 Samuel 1. Dan gaat die jongen Samuel op de drempel van de tempel op zijn knie. Samuel, de profeet die David salven zal. David, wiens koningschap daardoor gekenmerkt wordt. Knielen, luisteren, gehoorzamen. En zo komt Gods vrederijk. Gemeente, in die traditie, die heilige traditie, zien we Jezus aan de hand van zijn ouders naar Nazareth gaan. Dit geeft hoop. Dit wekt verwachting. Het komt goed, mensen. Wij, de gebrokenheid van onze tijd. Het komt goed. Het komt helemaal goed. Wel moeten we geduld hebben. Wachten. Nu eerst 20 jaar, notabene bijna 2 decennia na het hoopvolle kerstfeest, gebeurt er niets. Niets. Jezus is zijn luistertijd begonnen. Hij leert het in het gezin. Deze Jezus is de redder van de wereld. Hij is de redder van onze samenleving. Het gezin, de maatschappij, de mensheid, aan alle kanten bedreigd. Het is gered. Eens verschijnt het in schittering en voorgoed. Amen. Met heel Christuskerk doen we nu belijdenis ons geloof. En laten we daarna zingen het eerste vers van de berijming van de geloofsbelijdenis. Wilt u gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de 3e dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Heer onze God, het is voorbij. De kersttijd, de vakantie. We gaan weer naar school en aan het werk. En wilt u ons wijsheid, kracht en veiligheid geven? Vader, doe ons nu geloven. Het kind in die voederbak is de heiland van ons leven. Die jongen van Jozef en Maria. In het gezinnetje Nazareth. Hij is de redder van de wereld. We danken u dat u hem wijsheid hebt gegeven. En we danken u voor zijn keuze van gehoorzaamheid. Help ons om hem na te volgen. Bekleed met zelfverloochening. Onderdanig aan u, aan alle gezag en aan elkaar. Heer, wij bidden u waar we schrikken van alle misdragingen in de samenleving, eigenlijk elke dag wel. Maar wat was het publiek in de oudejaarsnacht? We schrikken als we horen van de leeftijd van hen die zich misdragen. We bidden u voor de gezinnen. Geef ouders kracht en wijsheid. Het vermogen en de wil om hun kinderen verantwoordelijkheid groot te brengen. Zegen de opvoeding. Help de kinderen om te luisteren naar de ouders. Help de ouders om te luisteren naar de kinderen. We bidden u om gezinsbescherming. Er is zoveel, Heer, wat het kwetsbare gezin bedreigt. We bidden u om een veilige en liefdevolle omgeving voor het kind. We bidden u om een goed functionerend gezag, ook om aansprekende rolmodellen in de samenleving. We bidden u om overheden die zich bewust zijn van hun ambt. Zegen onze samenleving, zegen alle diensten. Geef hen ook goede moed, Heer, allen die aan het werk zijn in de publieke sector en nogal eens bedreigd worden. Vader, ken al uw kinderen en ken ons in al onze leefomstandigheden. Ken deze wereld waarin we leven, de oplopende spanning. We hebben het feest van de vrede gevierd. Wilt u de vrede bewaren en bevorderen? Hou alle krachten van de supermachten in toom. Heer, geef ruimte om te leven, om samen te leven. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geef met een dankbaar hart uw gave in de collecte. Een lofzang van de almachtige God die groot wil zijn boven het kleine gezin. Liedboek 868, vers 2, 4 en 5. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.